Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit 2 Korinthe 4, vers 16, tot en met hoofdstuk 5, vers 10. We noemen nu 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 16, tot en met hoofdstuk 5, vers 10. En we zingen psalm 122, vers 2, psalm 119, vers 26 en 65, psalm 19, vers 7 en psalm 42, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing uit 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met hoofdstuk 5, vers 10. En we zingen psalm 122, vers 2, psalm 119, vers 26 en 65, psalm 19, vers 7 en psalm 42, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van het tweede vers van psalm 122. Psalm 122 vers 2, de stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt, dat de ark die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam beleidt en roemt, waar de achtbare zetel van het gericht is daar waar voor Davids huis gesticht de rechterstoelen staan daarbinnen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het gaat hun wel die u beminnen. Het tweede van Psalm 122. schriftlezing, gemeente, in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het slot van het vierde en het begin van het vijfde hoofdstuk. De schriftlezing in dit middaguur 2 Korinthe 4, vanaf vers 16 tot en met het tiende vers van 2 Korinthe 5, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemende, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat, zo ons aardse huis des tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden, die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit dit lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Gemeente Paulus, de apostel, de gezondene, de ontijdig geborene, zoals hij zichzelf heeft genoemd, is in menig opzicht een voorbeeld voor de kerk. Dat wil zeggen de genade die God in deze man heeft verheerlijkt. Want Paulus heeft als geen ander geleerd dat niets uit hem voor God kan bestaan. Deze zeer beweldadigde apostel heeft het moeten inleven. En heeft het ook uitgeschreven in mij. Een gerechtvaardig mens, hè? In mij, vrijgesproken, in mij woont geen goed. Woont geen goed. Zoveel gedaan, nee, zegt Paulus, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Eén geweten heeft van vrije gunst, die eeuwig God bewoog, dan is Paulus gewoon geweest. De ervaring deelt hij met al Gods kinderen, de mate waarin, daar is verschil. Daar is God ook vrij. Maar Paulus heeft ook als geen ander geleerd tegen wie hij gezondigd heeft. Het een niet zonder het ander. De gemeente Gods, de oogappel Gods vervolgt. Christus zelf vervolgt. Wat vervolgt gij mij, Saulus? En dan gered. Zo weer een paar maanden geleden dat we hier ook stil bij mochten staan. Mij de voornaamste, de zondaren. Zondaar barmhartigheid geschiet. Die man die krijgt dat nooit klein. Ook daarboven niet. Nooit. Nooit. Dat ze al deels hebben uitgewerkt en niet aflatende ijver voor de naam en zaak van God en Christus. Wat heeft deze man gearbeid? Maar, wat een tegenstand ook. Hè? Wat een vijandschap. En ook als we kijken naar de brief die nu vanmiddag voor ons ligt. De brief aan de gemeente van Korinthe. Dan denk ik dat u en ik samen genoeg weten. Althans wel heel veel weten van wat dat allemaal betekent. Om apostel te zijn in een wereld die van God niet gediend is. En dat werkt door tot in de gemeente. Anderhalf jaar heeft Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis in Korinthe, een havenstad in Griekenland, gearbeid. Na die anderhalf jaar is hij weggegaan, maar die gemeente is nooit uit zijn hart weggegaan. Gemeente waar heel veel misstanden zijn geweest. Ik wil ze niet allemaal noemen vanmiddag. U weet er toch wel het een en ander van. Partijschap. Ik ben van Cephas, ik ben van Apollos, ik ben van. Onenigheid. Tussen de broeders. Die men niet onderling oploste, maar voorlegde aan een wereldsrechter. Weet gij niet dat wij de wereld zullen richten? En de engelen. In Korinthe wisten ze dat kennelijk niet meer. Met hun zaken naar buiten. We denken aan de zedeloosheid. Zelfs incest is daar gevonden. De afkeuring van de prediking van Paulus. Wat werd hier laag weggezet. De valse leraren die binnen waren gedrongen. De ontering van de tafel des Heren uit heilig avondmaal. En nog zoveel meer. Nou. Paulus, weinig vreugde beleefd aan die gemeente. Dan zou ik maar niet veel de aandacht meer aan geven. Dan kent u Paulus niet. Paulus heeft niks afgeschreven. Deed zijn meester ook niet. Die schreef ook brieven aan Sardis. Ik heb de naam dat geleefd, maar gezegd dood. Aan Laodicea. Walgelijk lauw. En toch niet afgeschreven, maar aangeschreven. Gemeente van Vriezenveen, dat kan wel eens wat zijn. Dat kan veel zijn. Afschrijven. Dat is wat laatste. En wat God niet afschrijft, moeten wij ook maar niet afschrijven. Niet het heil elders zoeken. Maar iets van die getrouwheid, te midden van de verdrukkingen ook, mogen leren beoefenen. Zoals Paulus ons ook daarin is voorgegaan. Veel tegenstand. Wat hem ook persoonlijk raakte. En toch, wat een bemoeienis. Hij heeft boodschappers gestuurd naar Korinthe, een en andermaal een brief geschreven, ze zorgen geuit, een weg gewezen, liefde betoond en ook zijn blijdschap geuit als er toch veranderingen werden waargenomen. Een droefheid naar God werd gevonden die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is Paulus. Die man die wist wat ziel was. De waarde van een ziel, weten wij dat ook, gemeente? De waarde van uw arme ziel. Op weg naar de eeuwigheid. Is wat. En Paulus wist dat. En daarom was er nooit iets te veel. En kon hij, de voornaamste der zondaar, ook nooit iemand afschrijven. Als het moest, wel overgeven de handen van Satan. Maar dan met het oogmerk dat ze dan toch in deze weg nog bekeerd zou te worden. De tegenstand heeft het hem dus niet ontbroken, dat begrijpt u inmiddels wel. En wij zouden dan misschien niet afschrijven, maar op zijn minst wel heel moedeloos worden. En alle lust toch verliezen. Misschien zeggen met Elia, Heer, het hoeft voor mij niet meer. Misschien wel met Jeremia, ik ben een man des gekrakeels. Waar ik kom, daar is het gelijk mis. Dat kan allemaal. Het is niet gebeurd. Nee, deze apostel zegt. Wij zijn altijd vol goede moed. Overdreven? Daar zou Paulus van niet van durven verdenken en betichten. Wij zijn altijd vol goede moed. Waarom? Omdat hij geleerd heeft. Dat wat zijn meester heeft ondervonden, de kerk niet bespaard zal blijven. Maar dan al in veel, veel, veel mindere mate. Heeft geleerd dat het een voorrecht is om de smaadheid van Christus te dragen. Hij heeft bemoedigingen ontvangen. Vertroostingen ontvangen. En uitzicht op het loon dat hem, getrouwe dienstknecht, eens zal worden geschonken. Daarom kon hij het zeggen. En nog veel meer hoor. Zo zijn wij dan altijd vol goede moed. En wij vertragen niet. We vertragen niet. In die zware gang is Paulus bekrachtigd en vertroost. En één vertroosting bijzonder deze middag. De vertroosting met het eeuwige leven. Daarvan zouden we in deze middag willen spreken, uitgaande van het u voorgelezen schriftgedeelte. De troost van het eeuwige leven. Zoals daarvan wordt gesproken, met name in de eerste drie versen van 2 Korinthe 5. Want, zo lezen wij daar, het woord voor de tekst, het woord voor de prediking in dit middaguur, tekst voor de prediking, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij. Verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo wij ook bekleed. En niet naakt zullen gevonden worden. En dan sluit het de tiende vers. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat we niet wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de lezing van de tekst voor de prediking in dit middaguur. 2 Korinthe 5, 1 tot en met 3 en 10. De troost van het eeuwige leven. Drie gedachten. De zucht. Het kleed. En de stoel, de zucht, uiting van verlangen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed worden. De zucht. Er is veel over dat zuchten te zeggen. De zucht. Ten tweede, het kleed, ja, weet en schrijft op Paulus. We kunnen verlangen. Hebben we daar grond voor? Nee, hebben we daar een kleed voor? Om als de bruid van Christus de hemelse heerlijkheid binnen te gaan. Anders zal er geen binnengaan zijn. We moeten wel dat kleed hebben. We kunnen wel verlangen, uitzien. Waarom? Waarom zucht u dan? Omdat hier zo zwaar is. Kun je ook om zuchten. Maar de vraag is, heeft hij een kleed? Het kleed der gerechtigheid. Want anders zult u Jeruzalem niet binnengaan. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door binnentreden. Die zijn gerechtvaardigd in die ander. Dat kleed, Christus. En ten derde de stoel, want niemand zal dit leven verlaten zonder onderzocht te zijn. Ieder persoonlijk en eens wij allen op de jongste dag. Er zat een rechterstoel. Er zijn veel stoelen in het leven. Maar deze stoel bijzonder moet op gelet worden, de rechterstoel. Er kan veel zijn, er kan veel denken. Maar God is rechter die beslist. En niemand zal zonder die laatste rechtszitting de eeuwigheid binnengaan. En wat ik vind en wat u ervan vindt, dat doet uiteindelijk ook niet mee. Maar wat God vindt. Wat God vindt. Dat zal beslissen of ik binnen zal zijn of eeuwig buiten zal staan. En wat dat betekent. De stoel, de rechterstoel. En Christus zal daar oordelen de jongste dag. Maar let wel, gemeente, als ze sterven, dan zullen we de rechter onder ogen komen. En het is heel vaak misschien ook wel hier gevraagd. Zal het wel zijn? Als de rechter u onderzoekt, zal het dan wel zijn? Zal het dan goed zijn? Je kunt u zelf wel onderzoeken, dan valt het nog wel mee. Hè? Of anderen die kijken en zeggen, nou, u kan het wel geloven, hè? Wat heb ik eraan? Als ik nou nooit overgenomen ben door God. En daarom die rechterstoel. En als het dan gebeurd is, dan zegt u misschien, dan is dat toch ook gebeurd, dan kom je daar ook niet meer op terug. Nee, die rechterstoel, maak het eens zo. Zeggen, die gaat nou heel dat leven mee. Ook voor een gerechtvaardig volk. We hopen daar iets van te mogen zeggen. Ook in deze middag. De troost aan het eeuwige leven. De zucht, het kleed en de stoel. Laten we eerst nog samen zingen van Psalm 119, vers 26 en 65, 26. Het hoogvaardig, het hoogmoedig volk heeft mij op het veld bespot. Dat geldt van al Gods kinderen, ook van Paulus. Bijzonder op zijn prediking hebben ze zeer afgegeven. Ik ben echter van uw wet niet geweken. Ik dacht, o Heer, aan hun rampzalig lot. En uw gericht van alles afreeds gebleken. Hoe kort van duur is al het aards genot. Ik heb mij getroost. Mijn ziel is niet bezweken. In het 65ste, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. De opening van uw woorden zal gewis, zal zeker gelijk een licht het donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechte windgemis van zulke glans. Een eeuwige nacht. Zo bagen. Psalm 119, de versen 26 en 65. Het is altijd weer aangrijpend om dat met enige bewustheid ook te zingen en te lezen. Het gemis van dit getuigenis, toegepast aan ons hart. Dat gemis dat niet te kennen, baart, brengt voort een eeuwige nacht. Het waren toch de wensen dat we alle meer beseften wat we zongen. Zou het uw hart ook meer zetten op de kennis van dit getuigenis? Als Paulus mocht kennen. Die wist uit welke grote nood hij bevrijd en gered was. Paulus, een kind en knecht des Heren. Veel gearbeid, veel zorg gehad. En toch schrijft hij ook aan de gemeente van Korinthe, uitgerekend deze gemeente. Waarom vertragen wij niet? Vertragen, rustiger, minder arbeiden, nee. Daarom, om welke reden Paulus, zo even genoemd? Vanwege de bemoeienissen van God, die hem kracht heeft verleend, ook te midden van de tegenstand. Die zijn prediking gezegend heeft. Ook al werd hij afgekeurd door de mensen gezegend heeft. En die prediking is door Gods kinderen verwelkomd. En in hun gewetens is de waarheid van die prediking ook bevestigd. Voort denk ik aan de vele uitreddingen. Die Paulus heeft ervaren. De Heere wist van hem af. En als God dan mee is, ja, wie zal dan nog tegen zijn? En dat mocht die man toch weten, alles tegen, maar God mee. En daarom vertragen wij niet. Zien dat de mensen zo, dan moet je ontzinken. Dan zou ik werkelijk ook met Elia onder de jeneverbesstruik gaan liggen en zeggen, Heer, ik doe het niet meer. Ik kan het niet meer en ik weet het niet meer. Maar God heeft zich niet onbetuigd gelaten in zijn leven. Daarom vertragen wij niet. Omdat God met hem is. Omdat God hem vertroost. Dan is het kruis niet te zwaar. Dan gaan we vertragen we niet. En nog een bijzondere ervaring. Dat in midden van alle druk en benauwdheid en afbraak ook. Zijn inwendige mens van dag tot dag door God vernieuwd wordt. Wie mag dat hier vanmiddag zeggen? Die inwendige mens, hoe zegt, wat is dat? Het is een nieuwe mens. De mens van geloof, hoop en liefde. Wat betekent dat? Iedere dag, zegt hij. Toch weer geloofsversterking. Toch weer nauwe verbonden aan Christus. Iedere dag mag toch de hoop weer oprijzen. Het venster geopend zijn. Op de heerlijkheid die eenmaal geschonken zal worden. En de liefde vermeerderd. Om nog ijveriger uw eeuwige belangen te behartigen. Nog meer mezelf maar kwijt te raken in die liefdedienst. Dan is niets te veel. Van dag tot dag vernieuwd. Ja, dan kan het. Alles afgebroken, maar inwendig vernieuwd. Van dag tot dag. En voorts, ook dat. Ook dat maakt dat Paulus niet vertraagd. Maar, zoals zij verderop ook schrijft, altijd goede moed heeft. Waarom? Omdat die verdrukking die er is, ten eerste maar heel kort is. Ach, wat is nou 10 dagen? Een korte tijd van verdrukking, het is zo voorbij. En het werkt als tweede ook heel, heel, heel veel uit. Die verdrukking wordt door God gebruikt. De drukking van de melk brengt de boter voort. En na die verdrukking wordt hem geschonken en dan heeft Paulus er geen woorden genoeg om het uit te drukken wat dat is. Het is ook niet te zeggen. Een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid. Woorden tekort. De kerk zal altijd woorden tekort houden, want het is ook niet te zeggen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekrommen. Het grote goed dat God zijn volk bereidt. En Paulus heeft er iets van gezien. En de beginselen van de vreugde ervan is een hart ervaren. En ja, dan valt alles weg. Over die ontzaglijke heerlijkheid die aan het eind van de reis, vol van moed en verdriet, zijn deel zal zijn. Dan kan het ook. En daarom vertragen wij niet, maar hebben wij altijd goede moed. Het is snel voorbij. En het werkt ons uit een gans zeer eeuwig, uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. En dan komen we bij het geheim van Paulus' leven. En hij voegt daar nog dit aan toe en dat verklaart zoveel. En dat verklaart ten diepste alles. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar die men niet ziet. Paulus' oog is vooral gevestigd op datgene wat niet gezien wordt. Dat is het eeuwige. En dat is zo wezenlijk voor een kind van God. Die is door de vinger van God aangeraakt, die is door de eeuwigheid aangeraakt. En daar kun je kinderen Gods toch aan herkennen. Die zijn wat ontheven aan deze werkelijkheid. Ik zeg niet dat ze erboven staan. Ik zeg ook niet dat ze ervan voorbij leven. Het lijkt wel of hier hun leven niet meer is. Maar hun leven is hier ook niet meer. Ze zijn verborgen met Christus bij God. Ze zijn eeuwigheidsgangers. Eeuwigheid is door hun ziel gegaan. Toen het begon, die waarachtige bekering, dat hebben ze 's nachts gezucht hoor. En overdag ook, o eeuwigheid, o eeuwigheid. Ze wisten niet hoe het ooit goed moest komen. Door de vinger Gods, dat is door de eeuwigheid aangeraakt. Dat geeft die mensen iets onthevends, iets wereldsvreemd ook. En die zien niet over alles heen. En die zien niet om alles heen. Maar je ziet door alles heen. De eeuwigheid die komt. En dat is dan de beoefening van Paulus ook. De ogen houdt mijn ziel gemoed op waar het ziet om op u. En op de omstandigheden. En de golven waarop God te letten. De ogen houdt mijn ziel gemoed. Dan moet er wel een goddelijke stilte zijn geschonken. Vrede in het bloed van Christus. Dan kunnen uw ogen op God gericht zijn. De ogen houden mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Iets wat wereldvreemd, zei ik. Maar nogmaals, niet alsof de wereld hem niets meer doet. Niet de man die zegt, ach, dat is niet van belang, dat is maar van de tijd. Het gaat om de eeuwigheid, nee. Alles wordt gezien in het licht van de eeuwigheid. Dat is wat anders. Een voorbeeld. Als Paulus, u weet het misschien wel, hè, met dat schip naar Rome afreist. En hij heeft gewaarschuwd, mensen blijven in deze haven, maar ze doen het niet. Ze gaan toch door en dan komt er een ontzaglijke storm, alles overboord. Mensen vrezen voor hun leven. Zo in de benauwdheid dat ze zelfs tijdenlang niet eten en drinken. Wat zegt Paulus dan? Gewoon eten en drinken, mannen. Eten en drinken, dat is nodig. Nou, begrijpt u wel? Hij aanmerkt de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Maar dat eeuwigheidslicht valt wel over de tijd. En dan weet u ook, juist hij, wat voor de tijd ook nodig is. Om de tijd door te kunnen komen. En eenmaal om de tijd uit te kunnen gaan. En daarom is dit een gouden woord. En ik zou het u willen meegeven. Laat het de overdenking zijn, iedere dag. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Heel ons leven gaat op in het zichtelijke. In het zienlijke. En daarom zo vaak van slag. Als er iets gebeurt, je ziet het, dan is het weer voorbij. Maar door alles heen. Op de eeuwigheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. De dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Het gaat om de eeuwige God. Het is een eeuwig koninkrijk. En om het eeuwige leven. Dat stempel deze knecht in dit kind van God. Dat geldt voor al Gods kinderen. Eeuwigheidsgangers. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Is dat uw leven? Het kan soms niet snel genoeg gaan hier, hè? Niet meer vergeten, gemeente. Daarom verdragen we niet. En dan nog iets. Nee, niet nog iets. Alles hangt samen. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat mag Paulus weten. En we hebben het ook vanmorgen nog gezegd. Dat heeft ook Christus zoveel kracht gegeven. Toen hij het kruis droeg. Het kruis van Paulus is niet te vergelijken met het kruis van zijn meester. In geen enkel opzicht. Maar toen Christus het kruis droeg. Die immense toren van God wilde ondergaan. Toen heeft hij ook daaruit kracht ontvangen. Toen hij weer door alles heen mocht zien. De vreugde. Straks in de hemel te mogen zijn met al zijn kinderen. De vreugde om me dan te mogen zeggen tegen de Vader. Zie, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Die vreugde om eeuwig zich te verblijden in het werk van zijn handen, in zijn arbeidsloon, de kerk. De kerk. En de rust die er ook voor hem dan zou zijn, in het eeuwig genieten van zijn kinderen en de kinderen van het Lam. Zo ook Paulus. Hij wist dat. Hij zag dat. Want wij weten, de troost, alles moet medewerken. De troost, het zal niet lang duren. De troost, het gaat om eeuwigheidszaken. De troost, maar na de dood is het leven mij bereid. Daarom zijn wij altijd vol goede moed. En daarom vertragen wij niet. En zolang het dag is, zullen wij nog arbeiden. Want er komt een nacht waarin men niet meer arbeiden zal kunnen. Niet meer zal kunnen arbeiden. Paulus weet het. Daardoor mag hij voortgaan. Hij weet wat hem te wachten staat. En ja, het staat er heel duidelijk. En wij weten. We hebben er wel meer over gesproken. De kerk zegt niet, we hopen maar zo. Wij weten. Dat, zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is een grote troost, omdat ze mogen weten. Weten. Nee, u zegt maar, er is dan geen twijfel. Gemeente, er is twijfel. Maar je moet wel wat hebben om eraan te kunnen twijfelen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zal het uitleggen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dominee, hoe kan ik nou zeker zijn? Dan vraag ik gewoon, waarvan? Wat heeft u dan, waar u niet helemaal zeker van bent, wat heeft u dan waarvan u niet helemaal, ja, als je nou niks hebt? Die vraag betekent eigenlijk van, ja, zou ik een kind van God zijn? Is er dan wat gebeurd in je leven? Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Waar gaat die twijfel dan over eigenlijk? En je moet wel wat hebben. Om ook wel eens vertwijfeld te kunnen zijn. En dat is er nou bij Paulus ook. Als de duivel aanpoort. Nou, het is dat God hem dan vasthoudt, anders zou hij het nooit meer weten. Maar als Gods geest vaardig is over Paulus. De zaken liggen weer helder en duidelijk. Dan weet hij heel goed wat er gebeurd is in zijn leven. En dan weet hij ook heel goed wat God hem beloofd heeft. En dan weet hij ook dat God nooit, nooit zijn woord zal herroepen. En dan ligt het vast en zeker. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wij weten. Met niet uit de hoogmoed. Maar zijn eerbewijs aan het werk van God. Dat niet betwijfeld wil worden. Johannes zegt het toch ook. Wij weten dat wij uit God geboren zijn. Wij weten dat we straks een andere woning zullen betrekken, zegt Paulus. En hij verlangt er ook naar. Wij weten dat zo onze aardse tabernakel wordt afgebroken. Paulus zal een man zijn van in de 60 jaar. En hij ziet ook wel hoe zijn lichaam al vervalt. Hij heeft een zware operatie hebben gehad. Dan weet je wat een lichaam is. Maar ook al ben je heel gezond, met het ouder worden komen de gebreken. En iedereen ziet dat bij zichzelf, bij anderen, alles wordt afgebroken. En dat trekt de lijn nog maar door. Alles wordt hier ook afgebroken. Heel deze wereld wordt ook afgebroken. De kerk ook, in ons land. Het is ontzettend wat er allemaal gebroken wordt. Het meest erge is eigenlijk dat we niet zien. En dat we er geen last van hebben. Dat we niet wenen zoals Jeremia over de breuk van Sion's dochter. We houden tranen over. Jeremia kwam ze tekort. Jeremia kwam tranen tekort. Och, dat men oog een springbom was van en een springader was van tranen, maar wij houden tranen over. Die verspillen we aan andere zaken. Als we tegengewerkt worden, tranen van bitterheid, van verongelijking enzovoort. We houden tranen over. Wordt veel afgebroken. Ook dit lichaam. Maar is niet erg. Is het niet erg? Nee, zegt Paulus, want al wordt dit lichaam afgebroken, ik word ouder, kan steeds minder, ik zie steeds minder. Ik heb een ander gebouw en een andere woning en daar mag ik straks eeuwig in wonen. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat was wat ook Mozes toen hij moest sterven, 120 jaar oud, zijn kracht was niets verminderd en zijn oog was niet verduisterd. Het volk dat achterbleef mocht toewensen. De eeuwige God zei u een woning hier. Paulus, ik ga straks bij God inwonen. En hij verlangt ernaar. Het is maar niet dat hij een belofte heeft die God eenmaal zal vervullen, maar hij ziet daar ook naar uit. Want in deze zuchten wij, zuchten van verlangen. Er zijn heel veel zuchters in deze wereld. Maar hoeveel van deze zuchters zijn er nou? Zuchten, verlangen. We hebben het meerdere malen vergeleken met een vrouw die een kind moet baren. Dan zegt de dochter ook nog zuchten. Diep zuchten. Nog één keer. En dan is het kind er. Zo ziet de kerk uit naar de geboorte van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En naar de thuiskomst van de kerk. Naar het eeuwige leven. Zuchten. Bezwaard zijnde. Want van dat zuchten zeiden we zo even is veel te zeggen. Zuchten, let op. Ten eerste, omdat Paulus moe is. Ja, want uiteindelijk, het is niet aangenaam hoor. Wat er in de gemeente gebeurt. Wat er in de wereld gebeurt. Dat doet Paulus ook veel. Heeft hij ook veel verdriet van. We zien het ook om ons heen gebeuren, hoe alles afgebroken wordt. Dat bezwaart ons. En ook daarom, Heere, wanneer zal dat nou voorbij zijn? Bezwaard zijnde. Het meest nog vanwege de zonde. Paulus, het goede wat ik wil, dat doe ik niet, Heere. Wanneer zal het nou eens anders worden? En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wanneer zal het nou eens afgelopen zijn? Bezwaard zijnde, zucht hij om verlost te worden. Maar het lichaam deze is dood. Wie zal mij verlossen? Bezwaard zijnde. Van een wereld verloren in schuld. Een wereld die steeds verder van God afgaat. Een wereld liggend in de boze. Daar is hij ook bezwaard onder. Zoveel. Maar ook een tweede bezwaardheid. Hij wordt ook gedrukt door het verlangen. Door het heimwee. Wanneer mag ik nou thuis komen? Wanneer gaat de deur nou open van het vaderhuis? Hij verlangt ernaar om Christus voor eeuwig te mogen aanschouwen. Hij is het ware begeerig. Hij zegt dat ook. Begeerig om die lieve borg eeuwig te aanschouwen. Genoeg aan hem te hebben. Verlost van zichzelf en alles wat hier nog scheiding maakt. Bezwaard zijnde vanwege het gewicht van de zonde. Bezwaard zijnde ook door het gewicht van het heimwee. En zo zucht die man. En die zucht niet alleen. De Heilige Geest zucht in hem. En de ganse schepping zucht mee. Een drievoudig zuchten klinkt op tot voor de troon van God. De schepping, de kerk en die dierbare geest zuchten. Met ene zucht. Wanneer zal die dag toch komen? Zucht u mee. Kent u dat zuchten? Ook de schepping zuchten. Om de bevrijding, om de vrijmaking van de dienstbaarheid der verderfenis, dat die schepping niet langer meer zal zuchten onder die goddeloze voetstappen der mensenkinderen. En niet langer de goede gaven ook moet geven aan goddeloze mensen om hun maag te vullen, die van hun maag en buik een god hebben gemaakt. De schepping ziet er naar uit om daarvan verlost te worden. De kerk ziet er naar uit om daarvan verlost te worden. En de geest ziet er naar uit om nog langer te arbeiden hier in mensenkinderen in het meest der ellende. En daarom zucht de bruid en zucht de geest. Kom, Heer Jezus, kom haast. Dan is het hier voorbij. Het zuchten van de kerk. En het zuchten. Nou, het geleerd in de waarachtige bekering. Alles wat ik geleerd heb, vindt daar zijn oorsprong. In de waarachtige bekering, want dan begint dat zuchten. We hebben heel wat gezucht. Meestal voor anderen, die het allemaal niet goed doen. En dan komt er een ander zuchten. Als God onze ziel gaat ontdekken, onze schuld blootleggen, dan gaan we zuchten. Zal ik ooit nog tot God bekeerd kunnen worden? Dan gaan we zuchten, hoe zal ik met God verzoend worden? Daar begint het mee. En daarom zeiden ze vroeger wel eens, Gods volk komt met een zucht op de weg, gaat met een zucht over de weg en gaat met een zucht van de weg. Dan zijn ze uitgezucht. Hè? Laatste zucht, dat is kind geboren. Alles nieuw. Wordt wat gezucht. Dat is een teken van leven. Van geestelijk leven. Dat ontwaakt. En ook naar de vereniging met Christus gaat dat zuchten door. Bezwaard zijn. Omdat ik maar niet ben die ik moet zijn. Daar zucht je om, of niet? En over deze wereld. Doet het u nou nooit pijn? Dat uw schepper zo veracht wordt. Dat is vanmorgen nog gelezen, Jesaja 49. Dan wordt Christus omschreven als een verachte ziel. Dat weet u ook van Jesaja 53 wel. Veracht. We moeten niks van God hebben. Zijn wetten worden overtreden. Zijn volk wordt aan de schandpaal gespijkerd. Doet het nou nooit geen pijn? Dat God zo onteerd wordt. En gelasterd wordt. Om daarom zucht te krijgen. Wanneer komt die dag? Dat ik bij u mag wezen. Zucht. Maar Paulus gaat verder. Eeuwig in God thuiskomen. eeuwig in God thuis komen. Want God is de woning van de kerk. Maar, ziet u, maar, zo zeker, wij weten, maar, ja, wel weten, maar niet zelfverzekerd. Niet uit de hoogte. Maar, voor mezelf, maar ook voor u, kan het nou ook? Gods volk is zo bang dat ze zich vergissen. En daarom voegt Paulus er aan toe onze tweede gedachte. Ja, maar dan moeten we wel gekleed zijn. Want zonder dat kleed komen wij niet in die bruiloftszaal, komen wij niet in God thuis. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Dat vaderkruis kan alleen betreden worden met dat bruiloftskleed. Gemeente, in het paradijs hebben wij een kleed gehad. We waren bekleed met kennis, wij kenden God. Een kleed van liefde, wij beminden God. Een kleed van heiligheid, wij dienden God. Zo waren wij in sieraad, dat was een sierlijke vrouw daar. De kerk en het paradijs, een sierlijke vrouw. Prachtig gekleed, met gerechtigheid, liefde en heiligheid. Met kennis, met liefde, met dienstvaardigheid. In de diepe zondeval zijn we dat kleed kwijtgeraakt. Toen zijn we naakt geworden. Naakt. Wat is dan nog zichtbaar? Onze vuile zonde. Onze schuld. Onze verderfelijke natuur. En lichaam en ziel liggen onder de vloek. Mijn lichaam wordt van dag tot dag afgebroken. Straks door de wormen gegeten. Mijn ziel, door de zonde verwoest, zal een eeuwige nacht binnengaan. Dat heeft de zonde teweeg gebracht. Zou u dan niet zuchten? Dan sta je zonder bedekking. Straks voor een heilige God. En als we sterven, gemeente, dat kan zo snel zijn. Hebben we dan een kleed? Of zullen wij naakt gevonden worden? Alleen maar schuld. Melaatsheid van top tot teen. Ga weg van mij. U bent de stank in mijn heilige neus, schat. Ga weg van mij. Gij werken der ongerechtigheid. Ga weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Geen kleed. Alleen maar schuld. Straks worden we in ons doodskleed in de groeven der vertering gelegd. Maar dat kleed kan onze schuld voor God niet bedekken. Het openbaart alleen naar buiten wat we ook van binnen zijn dood. In de zonde en de misdaden. Natuurlijk een mens die opgevoed is op het kerkelijk erf. Trouwens, ieder mens eigenlijk van nature die nog enig godsbesef heeft. Die zal toch proberen zijn naaktheid, zijn schuldige naaktheid te bedekken. En die gaat zichzelf kleden. Het meest gebruikelijke kleed is fatsoen. Het nette leven. En dan moet u niet denken dat dat alleen bij de lichte godsdienst zo is. Ook op het Griffemidden erf heb ik ze toch wel gezien. Die zeggen en gehoord. Als het dan aan het einde van het leven gekomen is. Dat ze zeggen, ja, wat heb je ervoor? Wat heb je ervoor, dominee? Ik heb er misschien niks voor. Maar ja, ik heb toch altijd geprobeerd netjes te leven. Ik heb bij mij weten ieder het zijne gegeven. Heimelijke hoop. Dat fatsoenskleed. Hebben er meer mee op dan gezegd wordt. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Blanco strafregister in het Koninkrijk der Nederlanden. Of het tweede kleed. Onze godsdienst. En vooral in onze gezinnen dat we rechtzinnig zijn. Het gaat zomaar niet. En er zal wel wat voor gekend moeten worden. En als we dan vragen, waar moet u dan gekend worden? Ja, dat is alleen voor Gods volk, maar het zal wel moeten. We zijn daar heel scherp op en terecht hoor. Maar zo ongemerkt is dat het kleed geworden waarbij wij dan denken God te kunnen ontmoeten, onze rechtzinnigen. Met een sluier, een eigen sluier van onze confessie. Maar er is nog meer. Er zijn al die uitreddingen. Dat we zeggen, ja, maar ik mag toch zeggen in mijn leven dat God me daar geholpen heeft. En dat zal hij toch ook niet zomaar gedaan hebben. En ook stilletjes wordt daar een grond van gemaakt. De bemoeienissen van God. Uitreddingen. De dokter zei, het kan niet meer en toch is het gebeurd. Dat is toch een godswonder? Zou dat dan de grond niet kunnen zijn? In ieder geval, God weet toch van me af. Moet ik verder gaan, ja. Dat we wat bevinding hebben. Dat de wereld voor ons geen betekenis meer heeft. Ik ben stilgezet. Ik kan het in de wereld niet meer vinden. Heeft hij een borg voor uw ziel? Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik kan het in de wereld niet meer vinden. En ik heb toch zo'n betrekking op Gods volk. Is dat het kleed van de bevinding? Van enige betrekking op grote zaken? De uitzichtjes en de teksten. Sommige mensen hebben een kleed, ik noem het maar een soort lappendeken, van allerlei ervaringen en uitzichtjes en hoopjes en uitreddingen. En dat hebben ze dan in elkaar geflanst en daarmee denken ze God te kunnen ontmoeten. Mag niet ontkennen dat dat nog in mijn leven gebeurt, dus zeggen ze dan. Het kan ook verder gaan. Gezichtelijk werk. Wel eens een blik mogen slaan op de noodzakelijkheid en gepastheid van Christus, dat een weg ontsloten is, dat we zo betrekking kregen, voorwaar dat zijn geen kleine zaken. Maar dat kan de grond niet zijn. Weet u wat in onze kring ook heel gevaarlijk is? Misschien kom ik heel dichtbij. Deemoed, ootmoed. Buigen, dominee. Het hele stuk is toch buigen, 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 ja, buigen. En u denkt dat uw buiging de betaling is om de hemel in te kunnen gaan? Ja, we zien hem wel met Lodestein. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog. Weet u wat het ook is? Misschien is dat wel het gevaarlijkste. Armoede. Er zijn mensen die zeggen, dominee, ik heb helemaal niks. Ik ga ook helemaal niks bedenken, ik heb gewoon niks. Ik kan niet, ik weet niet, ik wil niet, ik heb niet, ik deug niet. De vijf nieten van Schottinghuis. Nou, dat was toch een godzalige voorganger, die vijf nieten. Dat is mijn armoe. En dan denkt u dat God zegt, nou, zo'n bedelaar, zo'n armoedzaaier, die zal ik toch maar binnenlaten. Dan zou de arme het niets hebben, dus de betaling zijn. Gelooft u dat? Ja, maar die vijf nieten van Schottinghuis dan, dat zijn de vruchten van het nieuwe leven. Juist iemand die Christus heeft leren kennen. En in hem is overgaan, die weet, ik niets, hij alles. Dan weet ik het niet meer, maar hij weet het. Gij weet het, Heer. Ik heb niets, maar hij heeft alles. Dat is het anders. Mens is zo listig. Overkruipt hij nog tussen. En ik kan er wel doorgaan. Ik wou dat ik het niet kon, maar ik weet het. Maar al te goed. U zegt, wat dan? Zullen we het daar maar over hebben? Ja, laten we het daarover hebben. Wat dan? We hebben vanmorgen gesproken over die zuivere pijl. Ik zeg het met alle eerbied hoor. Maar God heeft maar één pijl op zijn boog. Dat is Christus. Als uw vraag is, welk kleed moet ik hebben? Dat is mijn antwoord, Christus. Zo doet dan Christus aan. Gods zoon, mens geworden. Als vloek uitgehangen, de wet volbracht, alles gedaan. Die moet u hebben. Hebben. U zegt, waar kan ik hem dan krijgen? Dat heeft u vanmorgen gehoord. Lucas 10. Maar mag ik het nog een keer zeggen? Ezekiel 16. Is niet anders hoor. Ezechiël 16, kijk. Daar is een tent. Er is net een meisje geboren. Die vader ziet het meisje. En moet er niks van hebben. Pakt het pasgeboren kind op. Gaat ermee de tent uit. De navelstreng. Zo vast aan de placenta, aan de nageboorte. Alles werpt hij zo op het veld. Daar ligt het kind. De nageboorte op het vlakke des velds. Een kwestie van tijd en het kind is overleden. Op het vlakke des velds. En iedereen die er langs komt, die kijkt ernaar en die wendt zich met afkeer af. Walgelijk. Dat is ons bestaan. Het bestaan van een mens, het bestaan van de godsvolk. Wentrend in het geboortebloed. Onze erfschuld. De navelstreng is doorgesneden. We zijn nog verbonden met Adam. We leven van de zonde. Dan het grote wonder. Daar kan de kerk zo aangedaan onder worden. Hè? Als je daar dan zo ligt. Iedereen wendt vol afschuw zijn blik en het gezicht van je af. En zo eentje die blijft stilstaan. Die zegt leef. En nog een keer leef. En dan als derde. Neemt hij dat walgelijke schepseltje op. Vuil van het bloed. En hij drukt het aan zijn borst. Dat is Gods liefde. Dat is de mens. Die bewust is geworden dat hij dood is in de zonde en de misdaden. Die aan het einde gekomen is. Die het uitroept met de psalmist daar. Niemand zorgde voor mijn ziel. Walgelijk. Erfzonde, dadelijke zonde, alles zonde. En dan aangezien worden. Alles schuld. En dan een die zich ontfermt met een eeuwige ontferming. Mens aan het einde gekomen. Die God geen onrecht meer toe kan schrijven als hij die ziel voor eeuwig in de hel werpt. Die in alle gevallen neemt aan de straf van zijn ongerechtigheid. God kan het dan nooit meer verkeerd doen. En over zulk schepsel dat niet alleen door anderen, maar door zichzelf is afgeschreven. Over zo'n schepsel ontfermt zich de Heer. Is een grotere liefde denkbaar? Nee. Die is er ook niet. Driemaal. Leef, leef. Dan opnemen. En het is die derde voorbijgang, geliefde. Waar het om gaat. Die eerste leef is ontdekkend. Dan wordt schuld, schuld en zonde, zonde. Het tweede is uitzicht op Christus. Alles aan hem gans begeerlijk. Maar hem nog niet hebben. En nou het derde. Hij komt. En neemt dat wicht op. Kijk eens. Hoor eens wat hij zelf zegt. En dat is nou de gang. Dat is waarachter een bekering. Toen dekte ik uw naaktheid. Met mijn vleugel. Mijn vleugel breidde ik uit over u. En dekte uw naaktheid. Ik zelf Christus. Met het schild dat u dekt tegen de toren van God. Tegen alle vijandschap. Ik ben uw schuld. Schuld en uw loon zeer groot. Daar in het uur der liefde. En zie, het was het uur der liefde. Heeft Christus zijn vleugel uitgebreid over die naakte ziel. Die verdoemelijke ziel. Hij dekte het met zichzelf. Ik ben uw heil. Uw schuld. Uw loon. Uw alles. En wat dan? Toen zwoer ik. En kwam met u in een verbond. En gij werd de mijne. Christus mijns zijn volk. Gij zijt de mijne. Mijn kind, mijn dochter. Ik heb voor u aan het kruis gehangen. Vaders deugden verheerlijkt. Uw schuld, uw straf doorleden. En voor u de hemel verworven. Gij zijt de mijne. Al het mijn is het uwe. En uw schuld heb ik overgenomen. En u neemt mijn gerechtigheid over. Toen werd gij de mijne. En ik wies u. Waarmee, heren? Met mijn bloed. En ik zalfde u. Waarmee dan? Met die lieve geest. die u gegeven is en die de liefde in uw hart heeft uitgestort. En ik schoeide u met de bereidheid van het evangelie des vredes om een levende brief van Christus te zijn. Ook versierde ik u met uitnemende gaven. De een onderwijzing, de ander gebeden, de derde barmhartigheid. Versierde u en ik kroonde u met vrede en met vreugde. De tijd der minnen, de eerste liefde. Al kalverliefde zeg je misschien achteraf, maar dan toch. Huppelen van zielenvreugd, een borg voor je ziel en een God voor je leven. Dat is bekering. Dat is ontferming. En daar krijgt de kerk het kleed. En heb ik hem, dan heb ik alles. Hij die mij dekte. Die mij in het verbond opnam. Die mij tot de zijne maakte. Die mij wies, zalfde, maar ook kleedde. Kleedde met zijn gerechtigheid. Ik heb de wet gehouden. Kleedde met zijn heiligheid. Zijn zonderloze natuur, ook mijn zonderloze natuur. En zijn volkomen genoegdoening. Ik heb de straf gedragen. Daarmee heeft hij mij bekleed. Heb ik Christus, dan heb ik genoegdoening, heb ik heiligmaking, heb ik rechtvaardigmaking, heb ik alles. Dat is het kleed. En zo alleen komt de kerk binnen, geliefde. Zo alleen. Wat wij in onze dagen steeds minder leren, is wat nodig is. Die viervoudige afsnijding van wereld, van werken, van het gezichtelijke en het gemoedelijke. En als vierde van uzelf afgesneden te worden om zo te vallen in de handen van een schuld overnemende borg. En nog één ding, geliefde, dan gaan we een versje zingen. Ik weet iets van de bedriegelijkheid van het hart, van mijn eigen hart. Een mens kan veel inbeelding hebben. Heel veel inbeelding. En ik heb wel eens gehoord. Ik ben gerechtvaardig. Ik ben vrijgesproken. In mij komt het oordeel niet toe. Maar toch. Eén ding ontbreekt dan. Als u echt dat kleed heeft. Als u Christus heeft. Als u dat bruiloftskleed heeft ontvangen. Dan zult u dat ook sierlijk dragen. En daar ligt zo vaak het onderscheid tussen schijn en zijn. Grote zaken bespreken. Toen stond ik voor het gericht. Daar ben ik vrijgesproken. Daar ben ik Christus aan het schaffen. Dus inbeelding. Het leven is er niet naar. Hebben zij Christus ontvangen? Waar is dan de sierlijke gang door dit leven? Maar wat zegt Paulus? We gaan verder. Of ik nou nog hier ben. Of straks bij de Here mag zijn. En dat laatste is verreweg het beste. En hier en daar zal ik toch altijd dit begeren. Om voor God behagelijk te leven. Om voor God behagelijk te leven. Ze mogen eens wakker worden. Hoe zal ik het naar mijn zin hebben? Wat zal ik vandaag eens doen? Of misschien wel waarmee zal ik mijn vrouw of man eens verrassen. De kinderen eens blij maken. Jawel. De dag beginnen, Heren. Hoe zal ik aangenaam zijn voor u? Hoe mag ik u vandaag behagen? Dat is toch een bruid? Die wil toch die man behagen? Of niet? Die draagt dat bruiloftskleed toch sierlijk? Of niet? Hem te behagen. Daar ligt zo'n eikpunt. Daar ligt zo'n ontdekking. Toon mij uw leven. Om wie is het u te doen? Hoe draagt u dat kleed dan? Sierlijk? Dat zult u doen als u enigszins de waarde van het kleed beseft. Die Christus is. Zo teer op zijn eer. Zijn nauw leven. En in de heiligmaking komt op een baar. Of het in de rechtvaardigmaking waar is geweest. Vrienden, laten we eerlijk zijn. Daar zingt de kerk ook van. hem te mogen behagen. Heere, dat ik dat kleed sierlijk zal dragen. U ter eer. De dichte vracht ook. We zingen ervan. Psalm 19. Het zevende vers. Psalm 19, vers 7. Heer, houd, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heer, is die niet meer in mij, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. En wat er verder volgt, in het zevende vers van Psalm 19. Geliefde, eenmaal tot slot zal het in het licht komen wat waarheid is in ons hart en leven. Wat de kleed hebben ontvangen en het dus ook sierlijk hebben gedragen, daar zal de kerk ook getuigenis van ontvangen. Zoals Henoch dat heeft ontvangen. Dat God behagen in hem heeft gehad. Hoe is dat dan? Wel, dan zegt de Heere tot je ziel, gij zijt schoon, mijn liefste. Gij zijt schoon, mijn duiven, mijn volmaakte. Eenmaal zal het aan het licht komen. Heel kort. Zo ontzettend. De rechterstoel, er zijn veel stoelen. Hè? Wij houden wel van stoelen om in te zitten, om in te rusten. De kerk zit veel te veel in de stoel. Eigenlijk is de stoel aan de kerk verspeeld hier. Je krijgt een andere stoel. Straks daarboven een troon. Maar ook daar zullen ze niet op kunnen blijven zitten, denk ik. Van de troon af en de kroon en de mens aan de voeten van Christus. Dat is de beste plek. Stoelen zijn hier eigenlijk voor de kerk niet goed. We hebben te lang gezeten en alles maar op zijn beloop gelaten. Als de opkomst maar goed was, de begroting sluitend, de benedenskatrezanten ieder jaar er weer waren. Och, toen konden we zo alweer dankdag houden en zo maar door. Maar of er nog een ziel levend gemaakt was. Er zijn tijden geweest dat een kerkraad samenkwam. Als er na enige weken of maanden geen nieuw leven was gekomen in de gemeente. Hoe vaak bent u al samen geweest daarvoor? Zo gewoon, hè? Je hebt het wel eens gezegd, zo gewoon om onbekeerd te zijn. Iedereen is het toch? Tegenwoordig is in onze kerk het gewoon dat je onbekeerd bent. Terwijl dat hoogst ongewoon is. De rechterstoel van Christus, geliefde. Dat is een ontzaglijke zaak zijn. Die stoel, daar moeten we mee rekenen. Daarin zijn we allen op weg. Ik mag er niet veel meer van zeggen. Maar dit, misschien heeft het u wel eens verwonderd. Matthäus 25, waar al die mensen de jongste dag voor de troon staan, dat er dan gekeken wordt. Wat hebt gij gedaan aan deze mijn minste broederen? Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? U zou zeggen, ja, maar dat is zo rooms. Dat is toch hier goede werken. Begrijpt u het? Het antwoord ligt in Psalm 16. Onder andere. Daar zegt een kind van God David. Mijn goedheid raakt niet tot u. Heere, ik kan u niets toebrengen. U bent volmaakt, wat zou ik u nog toebrengen? Nee, u kan ik niets toebrengen. Mijn goedheid raakt niet aan u, maar aan de heiligen die op de aarde zijn. De heerlijke in de welke al mijn lust is. Als u in liefde met het hoofd verbonden bent, houdt u ook van zijn lichaam. Dat is een kerk. Dan zingt u maar niet alleen zoete banden die mij binden aan de zere lieve volk. Maar dan zijn ze u ook lief. Het zijn mijn harten, vrienden. Al loop ik wel eens een straatje om. Als mijn vlees weer boven ligt. Maar toch, harten, vrienden. Hun taal, mijn hartentalk. Dat zijn de kinderen van één vader. In de welke mijn lust is, daar hou je van de volk van God. Wat ik daar niet kan brengen, kan ik hier wel. Liefde, gebed en de christelijke handreiking. Samenvloeiing van zielen, het mag er wel eens zijn. De beoefening van de liefde. Eens aan het einde van ons leven, eens op de jongste dag, de rechter ontmoeten. En u weet het wel. Ga weg van mij, of kom hoger op. Mag ik dan dit? En laat dat ook de toepassing zijn vanmiddag. U nog voorhouden. Wat er dan in ons leven gebeurd moet zijn. Wil het wel zijn. Ten eerste. Bent u voor die grote dag al bij de rechter geweest. Is de vierschaar gespannen. En heeft u van de rechter. Uw doodvonnis vernomen. Bent u voor de rechter geweest? Is uw schuldbrief ook door u ondertekend? Des doodzonder. De rechter heeft gesproken. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Het hoofd gebogen. U bent de rechter in al uw weg en werk. Tweede. Is uw lieve borg tussen getreden? Heeft u hem ontvangen? En bent u uit uzelf in hem overgegaan, zodat u met hem bekleed bent? Dan heeft u niets te vrezen. Dan zult u ook zielig wandelen. Recht doen. Gerechtigheid liefhebben. En ootmoedig wandelen met uw God. En dan zal de zucht van de kerk ook u niet onbekend zijn. Geliefde. Onderzoek het eens. Die zucht. Als een hert gejaagd, o Heere. Dat verse water begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zeren tot u, mijn God, hoog geëerd. En dan die verzuchting. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen uitzien. Wanneer komt die dag dat ik thuis mag komen, kind aan huis, spelend aan de voeten van de Vader, in een eeuwigdurend geluk mezelf kwijt te mogen raken aan de liefde. Dat is de weg die God houdt met zijn volk. Door de liefde overwonnen, op weg naar de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. Amen. 42, eerste vers. Mag onze slotzang zijn het eerste van de 42e psalm. Tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.